Het is 12:00 en ik mag zeggen goedemiddag. Het is fijn om in jullie midden te mogen zijn en het woord van God te mogen delen. Toen ik vanochtend naar beneden ging, toen zat mijn dochtertje daar al met een bakje chips op de bank. Dat was 7:30, met een tablet op haar schoot. YouTube-filmpjes kijken en zegt: papa, wat doe je hier al zo vroeg op zondagochtend? Zeg ik, ga spreken. Oh ja, hij gaat spreken in onze eigen kerk. Hè? In onze eigen kerk. En toen zei ik tegen Femke, ze is 7 jaar oud: wil je voor papa bidden? Hij zegt, ja, dat is goed. Dus Femke die bad: Heer God, wilt u ervoor zorgen dat papa zijn best gaat doen en dat de zaal het leuk vindt? Dus ik hoop dat jullie het allemaal heel erg leuk gaan vinden. Toen heb ik natuurlijk tegen Femke gezegd: joh, maar daar gaat het allemaal niet op. Nee, joh, ben je gek. Ze is 7 jaar, prachtig gebed. Maar natuurlijk is het mijn hoop en verlangen dat het meer mag zijn dan leuk. En dat Gods geest je mag raken. Ik heb de afbeeldingen genomen van een schaakbord. Als kind heb ik heel veel geschaakt. En ik zat op 2 schaakclubs. En ik wilde altijd heel graag wit zijn. Want als je de kleur wit hebt, dat is net als bij dammen, dan mag je beginnen. En dan kan je het spel meteen al een beetje naar je hand zetten. En het is een beetje de schaaketiketten, dat als dan de tegenstander voor je zit en je gaat beginnen, dan geef je elkaar een hand. En dan wens je elkaar succes toe. Ik wenste mijn tegenstander altijd heel veel sterkte toe. En dan zei de tegenstander, als ik wit was: ja, Sander, maar je weet het, hè? Je weet het. Wit begint en zwart wint. Als we kijken naar de wereld om ons heen, het toneel van de wereld, en we zouden de wereld vergelijken met een bordspel, dan zien we dat God ooit de wereld goed begonnen is. Hij heeft de wereld volmaakt geschapen. Genesis 1, Genesis 2, een paradijselijke toestand. God begint. En als wit dan het equivalent is, zeg maar, van het licht van God, dan zien we ook dat er een tegenstander is. En dat is even in dit beeld het zwarte, de zwarte partij. Die probeert het plan van God te dwarsbomen. Maar als we helemaal verder gaan naar Openbaring 21, Openbaring 22... dan zien we dat uiteindelijk de wereld weer hersteld zal worden in een paradijselijke toestand. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Jezus zal koning zijn, hij zou hier op aarde zijn en regeren in macht en majesteit. Een wereld in gerechtigheid. Daar zijn we naartoe, daar zijn we naar op weg. Maar in die tussentijd is er een enorme strijd gaande. Maar ik heb de overtuiging dat het niet wit begint en zwart wint is, maar dat het wit begint en wit wind is. Amen? En dat is de realiteit waar we in mogen staan, ondanks het feit dat om ons heen het soms zo totaal anders lijkt. Ik wil deze middag spreken over een gedeelte uit de Bijbel wat niet zo heel erg bekend is. En voordat ik daar naartoe ga, wil ik heel graag eerst wat achtergrond geven, wat context geven, zodat je ook straks dit Bijbelgedeelte beter kan begrijpen. En dan ga ik naar het huis van David. En over het huis van David is in de Bijbel veel gezegd, veel geprofeteerd. Neem bijvoorbeeld Psalm 89. Daar staat dit: ooit heb ik David plechtig beloofd, zegt God, altijd zal iemand uit jouw familie koning zijn. Zolang als de zon zal schijnen, zolang als de maan aan de hemel staat, en nooit zal ik mijn belofte breken. Want ik ben de heilige God. De Bijbelse belofte is dat vanuit het huis van David ooit de Messias zal komen, die eeuwig koning zal zijn. En vanuit die geslachtslijn heeft God bepaald, zo zal het gebeuren. En we zien ook dat als de aankondiging daar is van Jezus, dat hij geboren wordt in Lucas 1, dat er staat: God, de Heer, zal Jezus de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn. Aan zijn koningschap zal geen einde komen. De belofte op het huis van David. Als we even wat verder kijken in de geslachtslijn van David, dan weten we dat hij was koning en vervolgens zijn zoon werd koning, Salomo en Rehabeam en Asa, en meerdere koningen. Uiteindelijk komen we bij koning Jozefat. En toen Jozefat stierf, toen kwam koning Joram en kreeg hij de kroon. Nou, en Joram die trouwde met een onbekende vrouw uit de Bijbel en zij kregen samen een dochter en die dochter heette Jehosheba. En Jehosheba die trouwde weer met een hoge priester Jojada. En samen deed dit echtpaar dienst in de tempel van God. Dit was een godvruchtig echtpaar. Zij wilden echt leven naar de maatstaven, naar de wetten van God, hadden God werkelijk lief. Maar zoals het wel vaker gebeurde, zeker in die tijd in het oosten, en vandaag de dag gebeurt dat nog steeds, alle mannen soms meerdere vrouwen. Ik moet er niet aan denken, by the way. Ja, dat klinkt echt heel negatief. Wat ik natuurlijk wil zeggen, ik moet er niet aan denken, want één vrouw vind ik zo fantastisch. Ik hoef niet meer vrouw. Maar Joram dacht er anders over en hij trouwde met nog een andere vrouw. En haar naam was Atalja. Mooie naam, de Heer is verheven. Maar zij kwam uit een goddeloos nest. Weet iemand wie de ouders waren van Atalja? Dat is moeilijk, hè? Ik hoor al wel een beetje iets fluisteren wat wel de goede kant op gaat. Agab en Izebel. En hun zijn wel iets bekender in de Bijbel. Zeker als je een beetje koningen, kronieken kent, dan weet je dat dit een echtpaar was. Nou, die had niets op met de eer van God. En zij maakte het, de profeten, Elia, later Elisa, ontzettend moeilijk. Zij waren vereerders van Baal, van Astarte. En zij wilden dat de eer van God weg zou gaan in Israël. Wel nu uit zo'n milieu kwam deze Atalja. En het is in die zin ook wel opzienbarend dat Joram trouwde met deze vrouw. Want alhoewel zij een mooie naam heeft, een mooie betekenis, diende zij de God van Israël zeker niet. Zij kregen ook weer een zoon, Achazja. En toen Joram stierf, toen ging de rode bloedlijn uiteindelijk naar Achazja en werd Achazja koning. Dus erfopvolging. En zo ging de lijn van het huis van David door. En Achazja, hij trouwde ook weer en kreeg ook weer nageslacht. Nou, dit is een beetje achtergrond voor dat wat we nu zometeen lezen, zodat je het denk ik net wat beter kan begrijpen. Je mag de Bijbel opslaan in 2 Koningen 11, maar je mag natuurlijk ook meelezen vanaf de Beamer. We gaan lezen 2 Koningen 11. En daar in 2 Koningen 11, vanaf het eerste vers, daar lezen we Atalja was de moeder van koning Achazja. Nou, dat begrijpen we nu, hè? Ik heb nog even het plaatje eronder gezet. Achazja was inderdaad haar zoon. En Achazja was koning. En op een bepaald moment hoort zij dat haar zoon Achazja vermoord is door Jehu. Dus het koningschap van Achazja verdwijnt op dat moment. En in principe zou het zo zijn dat de troon, dat het koningschap natuurlijk dan weer doorgegeven wordt, zijn erfopvolging, naar zijn kinderen. Maar Atalja wou daar een stokje voor steken. Want wat lezen we? Heel afschuwelijk. Toen besloot Atalja om alle kinderen uit de koninklijke familie te laten doden. Moet je nagaan wat hier dus staat. Atalja doodt het nageslacht van haar zoon. Dat is een wrede oma waar we het eigenlijk over hebben. Dit is een oma die haar kleinkinderen doodt. En waarom deed ze dat? Omdat zij de moeder koningin wilde zijn van Juda. Hoe beheerst kan je zijn door macht? Dus Atalja kreeg de troon en zij woonde in het paleis. En dan lezen we verder. Want Atalja heeft iemand vergeten. Maar Joas, een zoon van Achazja, werd gered. Want hij werd door Jehosheba, een halfzus van Achazja, weggehaald bij de kinderen die gedood zouden worden. Ze verstopte Joas en zijn verzorgster in de tempel, zodat Atalja hen niet zou ontdekken. Joas was een jongen, op dat moment nog maar van een jaar oud. En Joas werd gered door zijn, eigenlijk is het halftante. Die nam hem mee en bracht hem onder in de vertrekken van de tempel. En daar was Joas veilig. Maar Atalja, die wist dat niet. En zo bleef Joas daarin leven. En hij werd 6 jaar lang door zijn tante Jehosheba verborgen gehouden in de tempel van de Heer. En al die tijd was Atalja koningin van Juda. Toen Atalja 7 jaar koningin was, dus we zitten nu in het 7e jaar, liet hoge priester Jojada de officieren van de koninklijke lijfwacht naar de tempel komen. En daar maakte hij een plechtige afspraak met hen. Ze moesten beloven dat ze hem niet zouden verraden. Je moet dus voorstellen, Joas, die is daar in de vertrekken van de tempel. Bijna niemand in dat tempelcomplex weet dat. En op een bepaald moment zegt de hoge priester Jojada: deze jongen wordt groter. Het wordt ook moeilijker om hem verborgen te houden. Ik trek officieren, mensen uit het leger aan, en ik ga hun vertellen wat er aan de hand is. Namelijk dat er nog iemand is van het huis van David die nog leeft. En toen liet hij Joas, de zoon van Achazja, aan hen zien. En de versen daartussen, dan lezen we eigenlijk dat deze militairen opdracht krijgen om Joas te beschermen. In vers 11 staat dan: de soldaten gingen met hun wapens aan beide kanten van de tempel en het altaar staan. En zo beschermden ze Joas. En toen bracht Jojada Joas naar buiten. Dus wat er eigenlijk nu gebeurt: Joas wordt publiekelijk voorgesteld aan de bevolking, aan de mensen. En wat doet hij daar? Hij zette een kroon op Joas hoofd. En hij gaf hem een officiële brief met regels voor het koningschap. En daarna werd er olie over het hoofd van Joas gegoten. En zo werd hij tot koning gemaakt. En iedereen klapte. En ze riepen: leve de koning. Een fantastisch moment op dat moment daar in Juda. Dus wat er eigenlijk gebeurt: de kroon was bij Atalja terechtgekomen. Iemand die niet kwam uit het nageslacht van David. En Joas was verborgen gehouden. En toen hij 7 jaar oud was, kwam Joas tevoren. En werd hij ten overstaande van het hele volk gekroond als de nieuwe koning. En iedereen besefte op dat moment: dit is iemand uit het huis van David. En die verschrikkelijke koningin Atalja is ontmaskerd. En koningin Atalja die hoorde het gejuich van de soldaten en het volk. En ze liep tussen de mensen door die bij de tempel stonden. Op zich wel mooi, kwam ze ook nog eens bij de tempel. Ik denk niet dat ze daar heel vaak kwam. En toen zag ze koning Joas op een podium bij de tempel staan. En ze zag ook de officieren en de trompetspelers. En ze hoorde hoe het hele volk juichte en op de trompetten blies. En toen scheurde Atalja van wanhoop haar kleren. En ze riep: verraad! Verraad! En meteen gaf Jojada een bevel aan de officier. En hij zei: Atalja mag hier in de tempel niet gedood worden. Dat is een heilige plek. Breng haar weg en bewaak haar goed. En dood iedereen die haar volgt. Eigenlijk zeggen ze daarmee: dood iedereen die probeert met haar een opstand te vormen. En de soldaten grepen Atalja vast en brachten haar door de paardenpoort naar het paleis. En daar werd ze gedood. En dan gaan we een stukje verder naar vers 19b. En toen vertrokken ze met koning Joas uit de tempel van de Heer. En ze brachten hem door de soldatenpoort naar het paleis. En daar ging Joas op de troon zitten. En we weten in de verse daarna, dan staat er: en toen was er vrede en rust in Juda. Bijzondere geschiedenissen. En wij weten nu, hè, omdat we het hebben gelezen, hoe het uiteindelijk afloopt. Maar toen Atalia de macht greep, was dat natuurlijk niet nog bekend voor het volk van Juda. En wat zal er door hun heen gegaan zijn? Want de belofte was toch zo, dat uiteindelijk iemand uit het nageslacht van David Messias zou worden en dat de koninklijke lijn altijd door zou gaan, van generatie op generatie. En nu was daar die vrede koningin, die boosaardige oma. Ik weet niet of er hier oma's zijn in de zaal, vast wel. Je kan je toch niet voorstellen dat je je kleinkinderen uitroeit, uitmoordt, omdat jij koningin wil zijn. Maar ik denk ook dat we moeten beseffen dat naast het feit dat Atalia machtsbelust was, dat er ook iets anders speelde op de achtergrond. En dat was het werk van Satan. Want ook Satan is zich bewust, hij kent de profeten ook, dat uiteindelijk vanuit het geslacht van David de redder van de wereld geboren zou worden. En Satan probeerde daar een stokje voor te steken door het gehele nageslacht van David uit te roeien. Dus Atalia in die zin werd ook gebruikt door de boze. En we lezen dit meerdere keren eigenlijk in de Bijbel. We lezen meerdere keren in de Bijbel dat er mensen zijn geweest die probeerden het volk van Israël, de Joden, uit te roeien. Wat dacht je bijvoorbeeld van Haman in het Bijbelboek Esther? Haman die probeerde alle Joden uit te roeien. Een satanisch plan, stok je voor, dat er niet geboren zou worden. En Mordechai en Esther staken er een stokje voor. Uiteindelijk door de hulp en de kracht van God. En als dan eindelijk de Messias geboren wordt, Jezus, dan zien we weer opnieuw dat de duivel beweegt. Dat hij denkt, deze koning der Joden moet worden omgebracht. En hij voert in het hart van Herodes. En Herodes, die hoort van de koning die geboren zou worden. En hij is ook zo'n narcistisch mannetje. Die denkt, ik alleen ben koning. En hij roeit alle baby's en peuters uit. En Jozef en Maria vertrekken naar Egypte. En brengen daar het kindje Jezus in veiligheid. Eigenlijk wel een hele mooie parallel. Als je ook zo bekijkt hoe Joas in veiligheid werd gebracht door Jojada en Joshua. Als we kijken vandaag de dag naar de wereld om ons heen, dan zou je soms twijfelen of het waar is dat wit begint en wit wint. Je zou soms denken, het is wit begint, maar zwart wint. Als we kijken naar het spelbord in deze wereld, lijkt het wel dat er meer zwarte stukken overeind staan dan witte stukken. En ondertussen geloven wij dat uiteindelijk Satan niet het laatste antwoord zou hebben. Dat wij ook als gemeente, als kinderen van God, kinderen van het licht, aan de goede kant staan en zullen overwinnen. Amen. Maar de wereld om ons heen begrijpt het niet. En misschien word je wel soms geconfronteerd, ook door collega's of klasgenoten. Mensen die vragen van, joh, jij gelooft in God. Heb je wel eens gezien wat voor een zooitje het is in deze wereld? Een God van liefde. Ik kan er helemaal niks mee. En het zou ook best kunnen zijn in je eigen leven dat je zegt, ja, ik zit hier nu wel in de kerk en ik zeg amen als Sander vraagt amen. Maar om heel eerlijk te zijn, ik twijfel eigenlijk ook geregeld. Als ik kijk naar mijn eigen leven en ik zie wat er gebeurt, dan denk ik ook wel eens, Heer, waar bent u? Heeft u werkelijk de touwtjes in handen? Controleert u echt mijn leven? Ben ik echt veilig bij u? En soms kunnen die vragen zo diep gaan dat je kan gaan twijfelen misschien wel in het bestaan van God. En dan is het zo belangrijk om ook het woord in te duiken en te kijken van, maar hoe werkt God dan? En hoe zit het precies? En want de Heere Jezus is ook eerlijk over het gegeven dat Satan de overste is van deze wereld. En dat hij op dit moment de verborgen koning is, maar Satan die regeert en dat het nog niet het einde is gekomen. Maar toch dwars door alles heen, dwars door alle strijd heen, ook waar we vandaag de dag in zitten, heeft God het laatste antwoord. En we zien dat ook in deze geschiedenis. Het volk Juda dacht, het is hopeloos, het is voorbij. Het huis van David is uitgeroeid. Maar achter de coulissen had God een ander plan. En zorgde hij dat Joas in veiligheid werd gesteld. En door wie gebeurde dat? Door Jehosheba. En ik vind het zo prachtig, want de betekenis van haar naam, dat is Yahweh is trouw. Yahweh is trouw. Hij is trouw aan zijn belofte. No matter what. Joas is een prachtig beeld van de Heere Jezus. Misschien heb je het wel gelezen, misschien is het je nog niet zo opgevallen. Maar toen ik dit gedeelte aan het bestuderen was, dacht ik, wat veel parallellen uiteindelijk met de koning die uiteindelijk voort weer zou komen uit het geslacht van Joas. Jezus zelf. Want bedenk dit eens, de dood kreeg geen grip op Joas. Hij ontkwam. Maar is het ook net niet zo met Jezus? Ook op Jezus kreeg de dood geen greep. Jezus overwon de dood. En hij liet het graf leeg achter. Had een koning. En Joas was in de tempel. Maar vandaag de dag is Jezus ook in het heiligdom bij God. Joas was verborgen. Joas was verborgen. Mensen konden Joas niet zien. Maar ook vandaag de dag is het net zo dat Jezus niet zichtbaar is. En misschien zeg je, nou Sander, wat zeg je nou? Want we ervaren toch heel veel van Jezus. Ja, maar tenzij je echt iets heel bijzonders hebt meegemaakt in je leven. En sommigen hebben dat wel eens gehad, een openbaring van de Heere Jezus. Maar de meesten hebben Jezus nog nooit op die manier gezien. Petrus zegt in zijn eerste brief, u hebt Jezus lief zonder dat u hem ooit heeft gezien. En hij prijst de gelovige Joden daarvoor. U heeft hem lief zonder dat u hem ooit heeft gezien. Als vandaag de dag Petrus hier zou staan, lijkt me overigens fantastisch, dan zou Petrus dat ook tegen ons kunnen zeggen. Hij hoefde dat niet tegen zichzelf te zeggen, hij had Jezus meegemaakt, maar hij zou ook dan zeggen, u heeft hem lief zonder dat u hem ooit heeft gezien. Paulus zegt, wij leven, wij wandelen in geloof. En niet in aanschouwen, niet op basis van dat wat wij zien, maar wij leven op basis van geloof. Door de werking van de Heilige Geest in ons leven. Zoals Joas verborgen was, zo is Jezus ook voor ons vandaag de dag niet zichtbaar. We gaan nog even naar vers 12. Ik herhaal nog één keer dit vers. Toen bracht Jojada Joas naar buiten. Hij zette een kroon op Joas hoofd en gaf hem een officiële brief met regels voor het koningschap. En daarna werd er olie over het hoofd van Joas gegoten. En zo werd hij koning gemaakt. En iedereen klapte en riep, leve de koning. En ook als je hier kijkt, parallellen tussen Joas en Jezus, dan zie je dat Joas werd geopenbaard als rechtmatig koning. Want Atalja was niet rechtmatig koning. En zo zou Jezus ook verschijnen als koning voor deze wereld. Velen hebben geen zicht op het koningschap van Jezus. Maar hij is koning en hij komt. Wat bijzonder is, is dat de verse daarvoor zie je dat Joas zich openbaarde op de zevende dag, op de Shabbat. En Joas openbaarde zich ook na 7 jaar koningschap van Atalja. Als we de Bijbel een beetje kennen, dan weten we misschien wel dat onder andere in het Bijbelboek Openbaring geschreven staat over een tijd van zware verdrukking die gaat komen over deze wereld. En dat er een antichrist zou zijn, je zou eigenlijk kunnen zeggen een Atalja. En na die 7 jaren van verdrukken zou Jezus zichzelf openbaren als de koning der koningen. Na 7 jaar Atalja kwam Joas. Na 7 jaar macht van Satan, de antichrist, komt onze koning. Hebreeën 4 zegt dat als Jezus terugkomt, dat wij in de eeuwigdurende Shabbat zullen gaan. Een mooie parallel, hè? Joas werd gezalfd, lazen we. Maar ook Jezus Christus is de gezalfde. Sterker nog, zijn naam Messias, Messiah of Christus, betekent gezalfde. En de ontdekking, wat het volk deed, Joas leeft. En de uitroep van de bevolking, leven de koning. Je zou het ook zo kunnen zeggen, als je zegt leven de koning, zeg je dus, de koning leeft. Zo leeft Jezus vandaag de dag ook. Mooie parallellen, wat je zo kan zien uit de geschiedenis, uit Koningen. Een tijd ver voordat Jezus hier op aarde kwam. Jezus ontmaskerde Atalja. Zij was de wetteloze koning. En zo zal Jezus straks ook het kwaad. Hij zal ook Satan ontmaskeren. Lieve mensen, het is echt waar. Wit begint en wit wint. Hij is de grote koning. En Jezus, ook al zien we het niet altijd, uiteindelijk heeft hij een groot plan. Hij heeft de wereld in zijn hand. Als je de wereld vandaag de dag ziet, kan je je soms bijna niet voorstellen. Afschuwelijke oorlog in Syrië. Leiders in deze wereld die zo narcistisch zijn. En het gaat alleen maar om hun eigen eer. En je denkt, hoe is het mogelijk dat deze mensen de wereld kunnen leiden? Maar er zal een koning komen. Twijfel niet. Gods beloften houden altijd stand. Amen.